Goedemorgen. Het werkt, hè? Ik hoef niet met stemverheffing te praten, maar ik mag rustig u welkom heten. Goed om bij elkaar te zijn. Om te ervaren dat God goed is. Om van hem te zingen, maar ook om zijn woord te openen. En dat doe ik heel graag met u. En dat doen we vanmorgen in de Johannesbrief. We gaan naar Johannes 14. Het evangelie van Johannes. En dan lezen we enkele versen eruit, de versen 15 tot en met 26. Johannes 14, de versen 15 tot en met 26. De woorden van de Heer Jezus. Als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. En de Heer Jezus wist dat ze hem lief hadden. Want het gaat hier om de woorden van de Heer Jezus gesproken tot zijn discipelen tegen de elfen. En dan in vers 16. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Namelijk de geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom weer naar u toe. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar u zult mij zien, want ik leef en u zult leven. Op die dag zult u inzien dat ik in mijn Vader ben en u in mij en ik in u. Wie mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, hem zal mijn Vader lief hebben. En ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet de Iscariot, zei tegen hem, tegen de Heer Jezus, Heere, hoe komt het dat u zichzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zei tegen hem, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. En mijn Vader zal hem lief hebben en we zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Wie mij lief heeft, neemt mijn woorden. Wie mij niet lief heeft, neemt mijn woorden niet in acht. En het woord dat u hoort, is niet van mij, maar van de Vader die mij gezonden heeft. Deze dingen heb ik tot u gesproken, terwijl ik bij u verblijf. Maar de Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen, alles wat ik u gezegd heb. Tot zover. Johannes eindigt zijn evangelie in hoofdstuk 20 met de woorden, Jezus heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog veel andere tekenen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn beschreven, opdat u gelooft dat Christus de Zoon van God is en opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Daar gaat het om. Dat we behouden zijn, zoals vanmorgen ook al gezegd is, is heel belangrijk. Dat we leven hebben in zijn naam. En vanmorgen wil ik met u nadenken over de laatste woorden die de Heer Jezus gesproken heeft, vlak voordat hij gekruisigd werd, met betrekking tot de Heilige Geest. Want leven in hem heeft daarmee alles te maken. Natuurlijk, het is belangrijk dat we behouden zijn. Maar ik denk, als we over de schouders van de apostelen heen kijken, als we de woorden die de Heer Jezus heeft gesproken tot zijn discipelen tot ons laten doordringen, dat ook van ons verwacht wordt dat we niet alleen behouden zijn en dat voor onszelf houden, maar dat we daarvan getuigen en dat we het doorgeven. En dat heb ik ook boven de overdenking van vanmorgen gezet, getuigen. En u zult ook getuigen. Woorden tegen de discipelen gesproken, maar over hun hoofden heen, denk ik, ook tot ons gesproken. In Johannes 7, vers 38, spreekt de Heer Jezus ook al over de Heilige Geest. En waarschijnlijk, ik weet het eigenlijk wel zeker, waren de discipelen daar ook bij. Waar de Heer Jezus zegt, wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit was op de laatste grote dag van het feest van het Loofhuttenfeest. En dan staat er in Leviticus 23, vers 36, dat het feest was en dan wordt er gesproken over de achtste dag. Dat zien we niet bij de andere feesten, maar hier staat specifiek bij op de achtste dag. En dat wijst ons op iets wat nieuw gaat worden. Er gaat iets komen, iets geheel nieuws. En dan zegt de Heere Jezus, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En Johannes heeft daaronder geschreven dat dit betrekking heeft op de Heilige Geest. En als we dan later lezen, volgende week herdenken we dat op de Pinksterdag, dat Petrus daar zijn getuigenis geeft dat stromen van levend water als het ware uit hem vloeien. En ook als we alles van Johannes lezen, als we Stefanus lezen en ook anderen, de werking van de Heilige Geest, mannen en vrouwen die vol zijn van de Heilige Geest, zijn stromen van levend water. En dat wordt opgemerkt door degene die luisteren. Aan het einde van hoofdstuk 13 in het Johannes-evangelie zegt de Heer Jezus, nog een korte tijd ben ik bij u. Als het ware wil hij de discipelen erop voorbereiden dat er dingen staan te gebeuren. Datgene wat we vanmorgen met elkaar delen vindt eigenlijk plaats nadat de Heere Jezus samen met de discipelen het avondmaal heeft gevierd en dat hij op weg gaat naar de hof van Gethsemane. En in die laatste uren deelt hij een heleboel met de discipelen. En een aantal teksten daarvan zullen we samen lezen en dan zien we dat de Heere Jezus steeds meer vertelt. Maar we zien ook, merken ook, dat de discipelen er niet heel veel van begrijpen. En dat begrijpt de Heer Jezus ook. En hij heeft heel veel geduld met zijn volgelingen. In Johannes 14, vers 16 hebben we gelezen, en ik zal de Vader bidden, en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij blijft bij u tot in eeuwigheid. Tot in eeuwigheid. Namelijk de geest van de waarheid. En dan zegt hij erbij, die de wereld niet kan ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Maar jullie, u kent hem. Want hij blijft bij u en zal in u zijn. Woorden die zij horen, maar die niet die ze niet echt begrijpen. Er wordt best wel veel gezegd in dit vers. En stel je voor, de discipelen, die dit voor de eerste keer horen, dat het hen onzeker maakt. Ze raken in beroering, misschien wel bijna verbijsterd. Ondanks alles wat ze al van de Heer Jezus gehoord hebben, raakt hen dit diep en worden ze bedroefd. Want de Heer Jezus had al eerder hierover gesproken. Het begin van hoofdstuk 14, als hij zegt, als ik ga naar de Vader om uw plaats te bereiden, en wanneer ik daarmee klaar ben, kom ik terug om u te halen. Ze hebben het gehoord en het is ook begrijpelijk dat verschillende discipelen vragen stellen. Thomas bijvoorbeeld, van hoe weten wij de weg? En dan het antwoord van de Heer Jezus, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En vervolgens Filippus, toon ons de Vader en het is genoeg. Een beetje van, dan zullen we geen vragen meer stellen. En dan zegt de Heer Jezus, ben ik zo lang in jullie midden geweest. En dan zegt hij, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En dan in dat gedeelte wat we net samen gelezen hebben, Judas, niet de Iscariot. Heere, hoe komt het dat u zich niet aan de wereld openbaart, maar alleen aan ons? En dan is het goed om ook het volgende vers te lezen, vers 23. Want daar staat de reactie van de Heer Jezus. Als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. En mijn Vader zal hem lief hebben. Dat is vooral belangrijk. Dat we de Heer Jezus lief hebben. En dan staat er. Wie mijn woord in acht neemt. Mijn geboden in acht neemt. Zal mijn Vader en mijn woord in acht nemen. En mijn Vader zal hem lief hebben. En wij, de Vader en de Zoon, zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Dat de Vader en de Zoon op grond van de inwonende geest, wat de discipelen nog niet zagen, bij iemand woning maken. Hoe bijzonder is dat als we ons dat opnieuw realiseren? Dat als we de Heer Jezus lief hebben, als we zijn geboden en zijn woord in acht nemen, dan zal de Vader en de Zoon door de inwonende geest in ons woning maken. Dat stijgt boven datgene uit wat de discipelen op dat moment ervaarden. Hun wandeling met de Heer Jezus. Want dat was al een geweldige zegen. Niet voor niets lezen we dat Petrus reageert op een vraag van de Heer Jezus, iets eerder in de geschiedenis, van, willen jullie ook niet weggaan? Nadat velen hem verlieten, omdat hij sprak over zijn lijden, zijn sterven, wat nodig was. En dan zegt Petrus, tot wie zullen we heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. De discipelen hadden gezien wie de Heer Jezus was. Ze hadden erkend dat hij door de Vader gezonden was. En zij konden hem eigenlijk niet missen. Ze werden bedroefd als de Heer Jezus sprak over zijn heengaan. Als de Heer Jezus het had over nog een korte tijd. En ja, het kan ook best wel vreemd, een beetje apart overkomen. Dat iemand die je lief hebt, je vertelt van ik ga weg, want dat is beter voor je. Maar zij wisten nog niet de volle zegen van de Heilige Geest. In vers 26 van hoofdstuk 15 gaat de Heer Jezus weer een klein stukje verder. Maar wanneer de trooster is gekomen, die ik zenden zal van de Vader, de geest van de waarheid, die van de Vader uitgaat, zal die van mij getuigen. Daar is de Heer Jezus heel duidelijk over wat de Heilige Geest zal doen. Die zal van mij getuigen. Hij spreekt over trooster en hij spreekt over de geest van de waarheid. En die geest wordt niet alleen gezonden of gegeven, maar komt ook zelf. Door de Bijbel heen lezen we over de Heilige Geest. De Heilige Geest was er altijd. De Heilige Geest is er en de Heilige Geest zal er ook altijd blijven. Maar hier wordt heel duidelijk, ja, gefocust op de uitstorting van de Heilige Geest die door Joël was geprofeteerd. De Heilige Geest gaat net als de Zoon van God de Vader uit. En de Heer Jezus heeft getuigd van de Vader. En de Heilige Geest, de Heer Jezus heeft getuigd van de Vader. En de Heer Jezus heeft de Vader verheerlijkt. En de Heilige Geest gaat hetzelfde doen. Hij zal getuigen van de Heer Jezus. En hij zal ook de Heer Jezus verheerlijken. En dan komt er nog een vers bij. In Johannes 15, vers 27. En u zult ook getuigen. Dan spreekt de Heer Jezus tot de elfen. U zult ook getuigen. Omdat u van het begin af bij mij bent. Na zijn verwerping door de wereld en zijn terugkeer naar de Vader, zal de wereld toch niet zonder getuigen zijn. Er zullen nieuwe getuigen komen. De discipelen, zij worden apostelen. Zij zullen dat getuigenis verder doorgeven. En om te getuigen, moet je iets gezien hebben. Moet je ergens getuige van zijn geweest. En daarom zegt de Heer Jezus ook, omdat u van de beginnen bij mij bent geweest. En de Heer Jezus heeft getuigd van de Vader. Zijn woorden en zijn werken hebben de Vader bekendgemaakt. De werken die hij bij de Vader heeft gezien. De woorden die hij van de Vader heeft gehoord. En dan is het belangrijk dat we beseffen dat dat getuigenis, dat bijzondere getuigenis van de Heer Jezus, dat dat verworpen is. Aan het begin van het evangelie van Johannes lezen we al, hij kwam tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En uiteindelijk wordt de Heer Jezus gekruisigd. Hij is verworpen. En zijn getuigenis hebben ze niet aangenomen. En maar als de Heer Jezus verheerlijk zal zijn, dat legt hij de discipelen uit, dan zal de Heilige Geest komen. En de Heilige Geest zal dat getuigenis, zeg maar, in stand houden. Hij zal met dat getuigenis de wereld gaan bereiken. En dan is het mooi om te lezen dat de Heilige Geest blijft. Het getuigenis van de Zoon hebben ze verworpen, maar het getuigenis van de Heilige Geest zal blijven. Daar waakt God de Vader en God de Zoon over. Hij zal een blijvende getuige zijn. En daarom, broeders en zusters, is het belangrijk om te beseffen dat we niet tegen de Geest zondigen. Dat het lasteren van de Heilige Geest een hele ernstige zonde is. Waar de Bijbel zelfs van zegt dat daarvoor geen vergeving is. We gaan een stukje verder in de Bijbel, Johannes 16, vers 12 tot en met 15. Nog veel heb ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u in de hele waarheid de weg wijzen. Hij zal niet van zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en u verkondigen. Alles wat de Vader heeft, is het mijne. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en het u zal verkondigen. Hier wordt nogal wat gezegd. Het gaat weer een stukje verder. De discipelen, die weten ongetwijfeld van de komst van de geest. Zij kenden ook de profetie van Joël. Maar dan uitgestort over alle vlees om zegen te brengen voor het volk. Maar wat de Heer Jezus hen nu vertelt over de komst van de geest, kunnen zij niet volledig bevatten. Dat gaat pas lukken als de Heilige Geest gekomen is. En de Heer Jezus zegt dan ook dat zij niet in onwetendheid zullen blijven. Hij stelt hen gerust, want hij ervaart en ziet dat zij meer en meer bedroefd raken. Maar de Geest zal u in alles onderwijzen, zal het allemaal bekendmaken. Hij zal hen in de hele waarheid leiden. En deze tekst zou zomaar wat vragen kunnen oproepen. De hele waarheid? Was het getuigenis van de Heere Jezus over God de Vader door zijn werken en door zijn woorden dan niet volledig? Is de Heilige Geest nodig om nog een stukje meer te openbaren? En waaruit bestaat die hele waarheid dan wel? Twee vragen die zomaar in ons op kunnen komen. En nog een derde vraag. Alles wat de Heer Jezus met de discipelen gedeeld heeft en waarin de Heilige Geest hen verder geleid heeft, geldt dat alleen voor de discipelen? Of spreekt de Heer ook vandaag tot gelovigen, tot hen die vol of die de Heilige Geest hebben ontvangen, ook toe om te getuigen? Wordt ook aan ons de hele waarheid verkondigd? De Heer Jezus kent zijn volgelingen, weet wat hun verwachtingen zijn. En in zijn grote genade houdt hij daar rekening mee. Zoals de Heere God dat ook met ons houdt. Ook als wij pas tot geloof komen. Dat we nog niet alles kunnen begrijpen, dan is er Gods genade om ons als kinderen te voeden totdat we volwassen christenen worden. Wat de Heer Jezus met de discipelen deelt, gaat eigenlijk tegen hun verwachtingen in. Zij denken aan een Messias die straks zal regeren. Ze denken als Jood aan alles wat er beloofd is. Dat ze eindelijk verlost zullen worden van het Romeinse juk. Maar wat de Heer Jezus hier met hen deelt, dat begrijpen ze niet ten volle. En ja, in mijn gedachten kwam ook zoiets op van: waarom nam de Heer Jezus zijn 11 discipelen niet op een rustig moment, ging in hun midden zitten en vertelde van: mannenbroeders, over enkele uren word ik inderdaad onrechtvaardig berecht en word ik gekruisigd. En vervolgens gaat het dat en dat gebeuren. Maar dat lezen we niet in het Johannes-evangelie. Het gaat anders. De Heer Jezus vertelt hen steeds meer, bemoedigt hen en maakt duidelijk dat de Heilige Geest hen in heel de waarheid zal leiden. En als het gaat om de waarheid van de Heer Jezus, dan weten we dat die volledig was. Als de Heer Jezus zegt, ik ben de weg en de waarheid en het leven, dan gaat dat over de meest volle, hele, voortreffelijke waarheid die er bestaat. Maar bij de discipelen, en ook bij ons, kunnen we dat niet bevatten. En daarvoor hebben we de leiding van de Heilige Geest nodig. Alles wat de Heer Jezus met hen gedeeld heeft, was uitermate belangrijk. En de Heilige Geest gaat hen daaraan herinneren. Met andere woorden, mannen, maak je daar geen zorgen over. Jullie zullen straks van mij getuigen en alles wat je daarvoor nodig hebt, breng ik in jullie herinnering door de Heilige Geest. De Heilige Geest zal niet van zichzelf spreken, lezen we in de Bijbel. Dat betekent dat hij niets zal zeggen los van de Zoon. Alles wat hij over de Zoon zal horen en zien, zal hij aan ons doorgeven, aan de discipelen doorgeven. En zoals de Zoon gekomen is in afhankelijkheid van de Vader, zo is ook de Heilige Geest gekomen in afhankelijkheid van de Vader en van de Zoon. De Zoon om van de Vader te getuigen en de Geest om van de Zoon te getuigen. Om de Zoon en de Vader te verheerlijken. Ja, er staat dat de Geest niet over zichzelf zou spreken. Maar er staat niet dat hij niet vanuit zichzelf zal spreken. Het wordt alleen maar door God de Vader en door God de Zoon gestuurd. De Heer Jezus is het voorwerp van zijn getuigenis. En als ons duidelijk is dat alles, maar dan ook alles, wat de Heilige Geest doet, betrekking heeft op de Heer Jezus om hem te verheerlijken, dan moet het voor ons ook duidelijk zijn dat wij niet tot de Heilige Geest bidden of hem aanbidden. Maar dat leert de Bijbel ons niet. Maar dat we de Heilige Geest gebruiken of dat we de Heilige Geest toelaten om ons te leiden om in de naam van de Heer Jezus God te verheerlijken. En dat is heel duidelijk in de Bijbel uitgewerkt. We gaan naar een volgende vers. En dat is even zoeken waar ik gebleven ben. Vers 16 en 22. Johannes 16. Vers 16. Laten we dit schriftgedeelte er eventjes bij opslaan. Klein stukje verder als Johannes 14. Johannes 16, vers 16. Daar lezen we over een korte tijd en u ziet mij niet. En weer een korte tijd en u zult mij zien. Nou, op het eind van hoofdstuk 13 sprak de Heer Jezus al over een korte tijd. Zal ik nog bij u zijn? Vervolgens zegt de Heer Jezus dan, en waar ik heen ga, kunt u niet komen. En Petrus die vraagt van, maar waar gaat u dan heen? En waarom kan ik niet komen waar u bent? En dan zegt de Heer Jezus, nu kun je daar niet komen, later zul je mij volgen. En Petrus zegt nog meer. En uiteindelijk lezen we daar ook dat de Heer Jezus zegt tegen Petrus, je zult mij verloochenen. Dan lezen we opnieuw dat de Heer Jezus zegt, nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Maar, tegen de elfen, u zult mij zien. Want ik leef en u zult leven. En hier opnieuw, een korte tijd en u ziet mij niet. En een korte tijd en u zult mij zien. De discipelen raken daarover in verwarring. Ze begrijpen het niet. En de Heer Jezus weet het. Maar gaat het niet uitleggen. We lezen geen antwoord. Maar we weten dat een korte tijd en u ziet mij niet, dat betekent dat het nog maar enkele uren duurt dat de Heer Jezus wordt gekruisigd. Nog een korte tijd en dan zien ze het niet meer. En dan zal er een korte tijd zijn dat ze hem wel zien. De 40 dagen na de opstanding. Het wordt allemaal duidelijk. En wij hebben het volledige woord. Maar het is zo begrijpelijk voor de volgelingen van de Heer Jezus. Dat ze het allemaal niet begrijpen. Het nut van de Heilige Geest. Want daar wordt ook over gesproken. Het is nuttig dat ik wegga. Want dan komt de Heilige Geest. Laat ik het eens heel dicht bij u brengen. Het nut van de Heilige Geest voor u en voor mij. Want we hebben het gehad over het onderwijs aan de 11 discipelen. Zij getuigden door de Zoon. En zo heeft het evangelie uiteindelijk ook ons bereikt. Met het gevolg, dat hoop ik van ganse harte, dat u tot geloof, dat u opnieuw geboren bent. En in Christus bent vrijgemaakt. Ja toch? In Christus bent vrijgemaakt. Waardoor? Nou, dat staat heel mooi in Romeinen 8 vers 2. Want de wet van de geest van het leven in Christus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde van de dood. Een zondig mens kan de wet niet vervullen. Zoals een voorwerp door de wet van de zwaartekracht onvermijdelijk naar beneden valt, die wet kunnen wij niets aan veranderen. Zo is het ook met ons natuurlijke oude leven. Het is onvermijdelijk dat we zondigen. En het is onvermijdelijk dat daar uiteindelijk de dood op volgt. Zo iemand is onderworpen aan die wetmatigheid. Een wetmatigheid die we niet onder controle hebben. Want het is een wet waar het vlees van de mens eigenlijk in gevangen zit. Maar dan is het mooi wat we hier in Romeinen 8 vers 2 lezen, dat de geest ons vrij maakt van de wet van de zonde en de dood. Dat het woord van God, wat getuigt van de Zoon, want het gaat niet om het woord, maar gaat om dat we geloven in de persoon waar het woord over gaat. En als we in ons oude leven zijn, dan weten we wat het gevolg is. Maar als we het woord, de Bijbelse boodschap, tot ons laten doordringen, dan komt er een nieuwe wetmatigheid, waardoor we niet meer gedoemd zijn om te zondigen. En zal het ook niet eindigen met de dood. Maar die wetmatigheid verbreekt die wetmatigheid van de zonde en de dood. Want dan zijn we in Christus. En dan werkt de kracht van de Heilige Geest. En dan hebben we de keuze om hem te gehoorzamen. Dan willen we eigenlijk ook niet anders. Dat de Heilige Geest in ons werkzaam is, kunnen we niet zien. Maar anderen kunnen het merken. Het geeft rust, het geeft vrede. Door de Heilige Geest, hoop ik, is ook in uw leven die wetmatigheid veranderd. En leeft de Geest in u, zoals we ook begonnen. Dat we leven in Christus. En dat heeft alles te maken met Gods Geest. Daardoor kunnen we leven voor God. En dan is het eigenlijk door die nieuwe wet onvermijdelijk dat we hem dienen, hem volgen. Dat we steeds weer opnieuw de juiste keuzes gaan maken. Dan worden we losgemaakt van de zonde en van de dood. En dan hebben we een leven in verbondenheid met de Heer Jezus. Dan gaan we met hem wandelen. Want de wet van de geest van het leven in Christus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde van de dood. Ik neem u nog mee naar één geschiedenis, naar één gebeurtenis, naar de opstanding van de Heer Jezus. In die 40 dagen, als hij de discipelen weer ontmoet heeft, dan lezen we daar in Johannes 20, vers 21, zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik u. Heel specifiek geeft de Heer Jezus hen deze opdracht. Ik zend u. En nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tegen hen, ontvang de Heilige Geest. Een lastige tekst, want het mag duidelijk zijn dat het hier niet gaat om de uitstorting van de Heilige Geest. Daarover is het voorgaande heel duidelijk. Daarvoor moest de Heer Jezus eerst verheerlijkt zijn. De Heer Jezus zegt, als ik verheerlijk ben en in de hemel kom, dan zal de Heilige Geest worden uitgestort. Want de Heilige Geest is er getuige van. Dat de Heer Jezus is verheerlijkt. De Heilige Geest is getuige van hemelse dingen. Zo was het niet bij de apostelen. Zij worden uitgezonden als ooggetuigen. Zij getuigen van alles wat ze met de Heer Jezus meegemaakt hebben. En ook daarvoor is de Heilige Geest nodig. Maar de Heilige Geest zelf getuigt ook van de verheerlijking van de Heer Jezus in de hemel. En als ik deze tekst lees, dan denk ik aan het begin van de Bijbel. Genesis 2, vers 7. Toen vormde de Heere God de mens uit het stof van de aarde, uit de stof van de aardbodem, en blies in hen, in hun neusgaten. Zo werd de mens een levend wezen. Ook daar blies de Heere. En ook in 1 Korinthe 15 vers 45 staat een mooie tekst. De eerste mens, Adam, is geworden tot een levend wezen. Dat hebben we net gezien. De laatste Adam, Adam, tot een levendmakende geest. En dat gaat over de Heer Jezus. De Heer Jezus is een levendmakende geest. En dat laat hij zien door nu op de discipelen te blazen. Hij geeft je daarmee het hemelse, het eeuwige leven. Zijn eigen leven, zijn opstandingsleven. Want dat was vanaf dat moment een feit. Maar het betreft niet de uitstorting van de Heilige Geest. En dan volgt er nog een bijzondere tekst. Een hele bijzondere autoriteit die de Heer Jezus de discipelen meegeeft. Hij zegt, en allen die u vergeeft, zijn hun zonden vergeven. Maar wie u ze toerekent, ze blijven hen toegerekend. Een bijzondere autoriteit. Daar kunnen we over nadenken. Dat is aan de discipelen gegeven. Ten slotte, welk getuigenis draagt u met zich mee? Want om te getuigen, moeten we wel iets hebben gezien. Wat zien wij in de Bijbel? Bij het licht van de Heilige Geest mogen we Gods Zoon zien. En zijn Zoon, de Zoon van God, openbaart ons ook God door het woord. We hebben niet een getuigenis buiten het woord, wat echt krachtig is en levendig is. We kunnen een heleboel horen en zien, maar het getuigenis uit de Bijbel, daar gaat het om. Dat is ons gegeven en daarmee mogen wij verder leven. Heel kort samengevat houdt getuigen in de Zoon van God, de Heer Jezus, bekendmaken. Hoe is dat in uw leven? Zijn uw ogen geopend? Is uw hart geopend? Of zoals we op het eind in de Evangelie van Lucas lezen, dat de Heere Jezus het verstand van de discipelen opende. Want dat hebben we nodig. Om te getuigen van de levende Heer. En dat is wat de Heere God doet. Daarvoor heeft de Heere Jezus zijn leven gegeven. Hij is verheerlijkt. Hij heeft de Heilige Geest gegeven. Die is uitgestort. De Heilige Geest, wat een geweldige zegen. En dan kom ik weer terug bij het begin. Wie in mij gelooft, en dan spreek ik ook tegen mezelf. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Om hem te verheerlijken. Hem alleen. Samen, broeders en zusters, vormen we ook vanmorgen een getuigenis. Als we de maaltijd van de Heer vieren, getuigen we, prediken, verkondigen we de dood van de Heer Jezus in de hemelse gewesten. Ze mogen het weten, dat hij werkelijk is opgestaan. En dat we uitzien naar zijn komst. Een blijvend getuigenis, totdat Christus komt. En hij die van deze dingen getuigt, zegt, ja, ik kom spoedig. Amen. Kom, Heer Jezus, laten we hem danken. Vader in de hemel, dank u wel voor uw Zoon. Dank u wel, Heer Jezus, dat u de Vader gebeden hebt. En dat hij dat in uw naam de Heilige Geest is uitgestort. Dank u wel dat we mogen weten dat u en de Vader in ons woning hebben gemaakt. Dat we een tempel van de Heilige Geest mogen zijn. Dat is eigenlijk niet te bevatten. Het is een heerlijkheid die ons nu al gegeven is. In een wereld die afdrijft. Maar dank u wel voor het heerlijke perspectief wat wij hebben. Dat we mogen getuigen totdat u komt. En daarom bidden we om de leiding van uw geest. Dank u wel dat u in ons woont. Maar laat het ook zo zijn dat de Heilige Geest volledig in ons leven kan doorwerken. Dat we in afhankelijkheid van u, Heer Jezus, erkennen dat we niets, maar dan ook niets van onszelf kunnen. Maar zoals we vanmorgen ook gehoord hebben, bij Paulus: ik vermag alle dingen door hem die mij kracht geeft. En zo mogen we de wereld ingaan en vertrouwen op de leiding van uw geest. Vader, zo wil ik bidden voor deze plaatselijke gemeente. Voor de broeders en zusters die samen hier een lichaam vormen. Dat ze ook een getuigenis mogen zijn voor de omgeving. Vader, ik bid voor de leiding van deze gemeente. Voor de broeders. Dat u hen wijsheid geeft. Inzicht. Om goede leiding te geven. Dank u wel, Vader, dat we al deze dingen in uw handen mogen leggen. En het van u mogen verwachten. Uw grote naam, die prijzen we. Amen.